Micha 5 zegt, en gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mijn voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. En wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht des Heren, in de majesteit van de naam des Heren zijn Gods. En ze zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En hij zal vrede zijn. Dat heeft de oude profeet Micha gezegd. Op grond van deze profetie hebben de schriftgeleerden in Jeruzalem de wijzen uit het oosten naar Bethlehem gestuurd. Zij kenden deze profetie en ze hebben er kennelijk geloof aan gehecht. De Heer Jezus zou komen. Hij zou in Bethlehem geboren worden. Daar zou iemand gaan baren. Het is allemaal uitgekomen. Het is precies gegaan zoals voorzegd. En vandaag de dag gaan we terugdenken aan de geboorte van de Heer Jezus. We leven een beetje in de zogenaamde adventtijd. En we willen zo graag terugdenken aan dat wat daar toen in Bethlehem is gebeurd. Maar advent betekent niet alleen dat de Heer Jezus gekomen is, maar ook dat hij nog een keer komt. Dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus terugkomt. Maar ook dan geldt, hij zal vrede zijn. Daarover gaat het vanavond. 2 Thessalonicenzen 2, en dat is het stuk aan de beurt eigenlijk, als ik dat zo zeggen mag. 2 Thessalonicenzen 2, daar wil ik het graag met u over hebben. Ja, is het goed. Twee Thessalonicenzen 2. Ik begin te lezen bij vers 13 eerst, daarna ga ik naar vers 1. Maar wij behoren God te allen tijden om u te danken, door de Heere geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast, houdt u aan de overleveringen die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. En hij, onze Heer Jezus Christus, en God onze Vader, die ons heeft lief gehad, en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, troosten uw harten en maken ze sterk in alle goed werk en woord. Daarover wil ik graag eerst iets zeggen. Daarna ga ik met u naar vers 1 en naar de rest van de verzen. Eerst dit. Paulus zegt, wij moeten God te allen tijden om u danken, door de Heere geliefde broeders. Dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis. Natuurlijk is al duizenden keren de vraag gesteld, heeft Paulus dan gelegenheid gehad om in de boekhouding van de Heere God te kijken? Hoe wist hij dat die lui daar in Thessalonica uitverkoren waren? Want vandaag hoor je, ja, maar dan moet je dan maar afwachten. En als je niet uitverkoren bent, dan kun je ploeteren wat je wilt, maar je komt er toch nooit. Hoe kan Paulus weten dat ze uitverkoren waren? En die vraag moeten wij, denk ik, vandaag ook beantwoorden. Daar kun je niet onderuit. Je kunt niet zeggen, nou dat zien we wel. Paulus heeft een hele bijzondere bediening van de Heere gekregen. Hij noemt dat ook zijn evangelie. En dat was het evangelie van God aangaande zijn zoon. Johannes de Doper had het evangelie verkondigd. Een evangelie, wij noemen dat het evangelie van het koninkrijk. De Heer Jezus heeft de goede boodschap, het woord evangelie betekent dat, verkondigd. En anderen hebben dat ook gedaan. Maar Paulus heeft een hele bijzondere bediening. Het geheimenis noemt hij dat van zijn evangelie. Het verborgene van zijn evangelie. Wat is het typische, het eigene nu van het evangelie van Paulus? Namelijk dat God zich in zichzelf had voorgenomen om een heel bijzonder gezelschap te creëren. En dat hele bijzondere gezelschap zou bestaan uit gelovigen uit de Joden en uit gelovigen uit de heidenen, dat is ook al nieuw. En die twee zou hij tot één nieuwe mens scheppen. God heeft geschapen in het boek Genesis 3 keer. De rest heeft hij gemaakt. In het Nieuwe Testament 2 keer. Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. En om die twee, zoals ik net zei, die Jood en de heiden, die gelovigen uit de Jood en die gelovigen uit de Joden, uit de heidenen, tot één nieuwe mens te scheppen. En hoe weet je nu dat? Hoe kom je daar nu achter? Ik zal het proberen. Toen Petrus een keer bij de heidenen kwam, dat was de eerste keer dat hij heel bewust in een huis van heidenen binnenging, Cornelius, u weet het wel, Caesarea, Handelingen 10. Hij wilde niet, er was een teken voor nodig om hem zover te krijgen, en hij ging. En hij heeft daar geweldige dingen verteld. Hij heeft over de Heer Jezus gesproken en tot zijn niet geringe verbazing viel de Heilige Geest op hem. Dat heeft hij gemerkt, dat heeft hij gezegd. Want later, als hij zich gaat verdedigen in Jeruzalem, dan zegt Petrus, moest luisteren, ik zag dat de Heilige Geest op hen viel, zoals ook op ons in het begin. Ja, zegt u, als dat vandaag ook nog eens zou mogen gaan gebeuren, als we zouden zien dat de Heilige Geest op ons valt, ja dan hadden we ook de absolute zekerheid dat we erbij hoorden, dat we uitverkorenen waren. De Heilige Geest viel op hen en het maakte voor Petrus in elk geval duidelijk dat de gelovigen uit de Italiaanse bende, uit de heidenen, ook bij de gemeente hoorden. Wat is nu het typische van een gelovige van vandaag? Dat hij kerkelijk is? Nee. Dat hij naar een bepaalde kerk gaat? Ook niet. Dat hij een Bijbel in huis heeft? Ook niet. Het typische van een gelovige is dat hij de Heilige Geest heeft. Het is niet hetzelfde als kerkmens. Er is een groot verschil tussen een kerkmens en een gelovige. Ik ga niet schoppen hoor. Ik vind het heel fijn als u naar een samenkomst gaat. Maar het typische van een gelovige is de Heilige Geest. Want de Bijbel zegt dat zodra je het evangelie van je behoudenis hoort, 2, aanneemt, je verzegeld wordt met de Heilige Geest van de belofte. 3. Dat staat in één tekst, Efeze 1 vers 13, Efeze 1 vers 13. Het evangelie van je behoudenis horen, het evangelie van je behoudenis aannemen en verzegeld worden met de Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze toekomstige erfenis. Dat zegt de Bijbel. Dat wil dus niet zeggen dat het evangelie van je behoudenis verkondigd, geproclameerd mag worden. Maar je moet het ook aannemen. Ja, maar ja, dat gaat zomaar niet. Dan moet ik eerst weten of ik dus uitverkoren ben. Nee, je moet het aannemen. En vanaf het moment dat je het aangenomen hebt, komt de Heilige Geest in jou. En dan ineens weet je zeker, aha, nu hoor ik erbij. Wij draaien het om, heel merkwaardig. We willen het evangelie ook wel uitbazuinen desnoods. We willen het verkondigen. Maar om het aan te nemen, ja, dan zou je misschien, als je niet uitverkoren bent, iets toegeëigend hebben wat niet eens voor jou bedoeld zou zijn geweest. De Bijbel zegt dat het evangelie van je behoudenis gehoord kan worden, gepredikt kan worden, maar dat je dat moet aannemen. En dat is zo ontzettend moeilijk voor sommige mensen. Want mensen die zeggen, ik heb de Heer Jezus aangenomen, die krijgen uit andere hoek ineens het verwijt. Ja, dat gaat zomaar niet, kom. Wat denk je eigenlijk wel? Nu, als God iets aanbiedt, als God in Christus naar je toe komt, als God het de moeite waard vindt om de Heer Jezus in de moederschoot van Maria te stoppen, met alle eerbied, en om hem in Bethlehem geboren te laten worden, en hem daar een poosje te laten wonen, en hem, laat ik zeggen, een vluchtroute te geven naar Egypte en van Egypte terug te brengen in Nazareth. Als God het de moeite waard vindt om zijn eigen zoon aan het kruis te hangen. Als hij daar met schuld, met onze schuld, met onze ongerechtigheid, met onze verkeerdheid en met al ons fout en verkeerd gedrag beladen. Daar aan het kruis te hangen. Als God dat allemaal doet, wat doe jij dan? Ja, dat is waar hoor, ik beaam het ten volle, natuurlijk, ik ontken het niet. Maar heb je het aangenomen? Heb je het als voor jou bedoeld aangenomen? Voor wie was dat dan? De Heer Jezus zelf zegt, zoals daar in een woestijn een slang verhoogd is, en in ieder die naar die slang keek, werd genezen. Ze waren allemaal door die slangen gebeten. Je kunt natuurlijk wegrennen. Je kunt die slang proberen dood te slaan. Beide lukt niet. Je kunt zeggen, daar moet een lapje om. Daar moet een geneesmiddeltje bij. Lukt ook niet. De enige oplossing door God aangereikt is, kijk naar die slang. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is een heel essentieel punt. En vanaf het moment dat je de Heer Jezus aanneemt, dit geschenk van God accepteert, dit geweldige aanbod van God naar je toe haalt, gaat de Heilige Geest in je wonen. En het is echt zo. Iedereen die ooit een klein beetje daarvan geproefd heeft, zei ja, toen werd ik blij. Toen kwam er een diepe vrede. Is het daarna altijd feest gebleven? Nee, misschien de volgende dag alweer niet zo geweldig. Waren de lichtjes weer uit. Maar de Heilige Geest is in jou gekomen. En wat betekent dat? Dat betekent dat je bij de gemeente hoort. En dat betekent dat God je een onderpand, een voorschot heeft gegeven op die toekomstige erfenis. En Paulus zegt, dat is mijn evangelie. Dat heb ik jullie mogen vertellen. En dat evangelie van Paulus, dat klinkt nog vandaag. En jammer genoeg wordt dat een beetje verkleind, versmald. Ja, maar je moet aan je zonden ontdekt worden. Alsof God nog niet wist wie je was. Alsof het toen zo goed was. Al die argumenten zijn stuk voor stuk te weerleggen. Maar we zijn niet bij elkaar vanavond om al die tegenargumenten te weerleggen. Dan blijf je aan de gang. We zijn vanavond bij elkaar om te vertellen dat Paulus wist van die mensen daar in Thessalonica. Jullie hebben je van de afgoden tot God bekeerd. Dat hebben zij gedaan. Om de levende en waarachtige God te dienen. En om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Ik weet dat jullie de Heilige Geest hebben ontvangen. Nou, dat is hoogdravende taal. Kan ik dat ook proeven? in gesprekken met mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen, proef je of ze de Heilige Geest hebben, ja dan nee. Dat kun je proeven. Heb ik daar een speciale tong voor, speciale smaakpapillen voor? Nou, ik zou het wel willen. Maar dat heb ik niet. En toch kun je het proeven. Zal ik het eens voorzichtig zeggen. Een meisje zei dat ze de Heer Jezus had leren kennen. Ze was nog maar 9. En ze wilde zo graag bij de Heer Jezus horen. Zeg, wanneer is dat dan gebeurd? Ze zei, toen en toen, voorval, heb ik de Heer Jezus leren kennen. Hoe weet ik nu of zij dat echt zo beleefd heeft of niet? Hoe weet ik nu of de Heilige Geest in haar is gaan wonen? Dus ik vroeg, heb je wel eens thuis iets gedaan wat niet helemaal goed was? Je moeder misschien wel bedrogen, of heb je iets gepakt wat niet voor jou bedoeld was, of heb je op school iets, heel verhaal. Ze zei ja, gisteren nog. Ik zeg, en toen? En toen ben ik op mijn knietjes gegaan en heb ik aan de Heer Jezus gezegd dat ik weer gezondigd had, dat ik het weer niet goed gedaan had. En ik heb bedankt dat hij voor die zonde aan het kruis gestorven was. Ik zeg, en toen? Toen ben ik naar mijn moeder gegaan en ik heb tegen mijn moeder gezegd, moeder, ik heb dat gisteren gedaan, maar dat had ik niet moeten doen. Dat was fout van mij. Wat had ik nu geproefd? Schuldbesef? Een erkenning van, als er iets niet goed is, dan moet je dat rechtzetten, dan moet je dat beleiden, dan moet je dat in orde maken. Heb je op school wel eens iets in orde moeten maken? Bij de buren misschien, bij je vriendjes of vriendinnetjes? Antwoord ja. Hoe kom jij erachter? Als je last hebt van je schuld, als je nu hier zit, misschien nog nooit vrede met God gehad hebt in de volle zin van het woord, en je beseft dat je gezondigd hebt en dat je zo niet voor God kunt verschijnen, wie geeft je dat besef? Wie doet dat dan? Doet de duivel dat? Nou, die duivel zegt, laat maar zitten. Ze zijn allemaal gelijk in Veenendaal. Wie zou dat doen? Ja, de Heilige Geest, overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat doet de Heilige Geest. Het is een beetje een lange inleiding, maar ik bedoel er dit mee te zeggen. Als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, heb je vrede met God. Dan is Hij jouw vrede. Hij is onze vrede. En de Heilige Geest die in ons is gaan wonen nadat we geloofden, heeft ons aaneengevoegd. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13 zei, in heiliging door de Geest. Door de Geest aan elkaar gevoegd, bij elkaar gebracht, apart gezet. En dit gezelschap, door de Geest apart gezet, in heiliging door de Geest. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. En geloof in de waarheid, dit gezelschap, door de Heilige Geest aan elkaar gevoegd, en gelovend in de waarheid, is geroepen, is uitverkoren. Jij bent geroepen, jij bent uitverkoren om de heerlijkheid van de Heer Jezus te beërven. Aha, dat is veel meer dan, en nu ben ik van al mijn schuld verlost. Dat betekent dat jij en ik door het geloof in de Heer Jezus geroepen zijn, zelfs door God uitgekozen zijn, uitverkoren zijn, om de heerlijkheid van de Heer Jezus zelf te krijgen. Dat hoort u hem zeggen. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Ik heb ze zo geweldig willen zegenen. Jij, als je gelooft in de Heer Jezus, jij krijgt de heerlijkheid van de Heer Jezus. Nou, dat is dan een aardig cadeau tussen kerst en Sinterklaas. Maar ik hoop echt dat je me goed begrijpt. Dat dat niks met Sint-Nicolaas te maken heeft. Aardige man misschien. Maar voor de rest vergeet het. En het heeft ook niks met de kerstman te maken. Want waarschijnlijk is de Heer Jezus in oktober geboren en niet op 25 december. Ik wil u geen illusie ontnemen. Maar dat verhaal, dat mag u allemaal laten. Hij is geboren. Dat is echt gebeurd. Hij is hier op aarde gekomen. Maar dat cadeau krijgt u als u gelooft in hem. Stel nu dat we hier allemaal de deur uit zullen gaan. Dat gaan we straks misschien ook. Denk nog een kopje koffie. Praten nog met elkaar. En stel je dat je allemaal een geschenk zou krijgen. Een heel kostbaar geschenk zou krijgen. Wat zou je dan zeggen? Nee hoor, dat is niet voor mij bedoeld. Nou, dat zal waarschijnlijk wel voor de buren zijn. Of dat zijn voor, is bedoeld voor die heel vroom zijn. Die al 20 teksten uit hun hoofd kennen. Of al 40 jaar naar de kerk gaan. Dit geschenk is zo wezenlijk, zo essentieel. Jij bent bedoeld om de heerlijkheid van de Heer Jezus zelf te krijgen. Wat is die heerlijkheid van de Heer Jezus? Nou, een beetje weten we ervan, niet zoveel. Maar in elk geval weten we dat hij zit op een hoge en verheven troon. Dat zijn zomen de tempel vullen. En dat om hem heen de engelen heilig, heilig, heilig roepen. We weten dat alle macht hem gegeven is. We weten dat hij in de troon is. En dat hij het centrum is van alle plannen van God. We weten dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. We weten dat hij Veenendaal geschapen heeft. En die mensen ook. Maar ook alle andere dingen. Dat hij alles, maar dan ook alles heeft. En dat hij gaat schitteren. Zo schitterend. Lazuursteen. Diamant. Kristalheldere jaspers. Regenboog. Goud. Edelstenen in allerlei kleuren en maten. Het is allemaal de Heer Jezus. Dat is zijn glorie, dat is zijn heerlijkheid. Is jou gegeven. Jij hebt het. Je hebt het voor het oprapen. En wij zien kans om te zeggen tegen elkaar. Ja, we moeten wel de eerste 10 dagen nog verder. Want het is nog lang geen 25 december. En hoe krijg ik mijn kalkoen een beetje bruin? Ik wil het niet raar en ik wil het ook niet profaan zeggen. Maar het gaat me tot hier. Omdat ik het zo geweldig vind dat jij hier zit. Door hem uitgekozen bent. Om zijn eigen heerlijkheid, om zijn eigen glorie te krijgen. Niet een afgedankt jurkje. Niet zoals bij onze koninklijke familie de juwelen al van koningin Huppelepup en Huppelepup waren van honderden jaren geleden. En die draagt Maxima nu of Laurentien een keer of die. Dat wisselt een beetje. Niks. Zijn heerlijkheid. Jou gegeven. Dat is wat Paulus ons uit de doeken wil doen. Hij wil je vertellen hoe rijk je bent. Hoe geweldig gezegend je bent. Hoe enorm het is om de Heer Jezus te kennen. Hij heeft jullie als eerstelingen tot behoudenis willen brengen. En dat is door zijn evangelie gebeurd. Houd vast. Staat vast. Laat je dit niet ontfutselen. En hij, onze Heer Jezus Christus en God onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, troost uw harten. En maak ze sterk in alle goed werk en woord. Waarom is deze troost ons niet eigen? Ja, als we nou heel erg ziek zijn of Er ligt iemand op sterven. Dan lezen we Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ja, die hebben dat nodig, natuurlijk. Je moet zo iemand toch eventjes een vertroostend woord meegeven. Amen. Ik ben het helemaal met u eens. Een prachtige psalm. Ik ga helemaal met u mee. Maar waarom vertroosten we elkaar niet met deze dingen? Waarom zeggen we elkaar niet zo vlak voor kerst? Ja, maar de Heer Jezus, hij komt terug. En we krijgen dan zijn eigen glorie, zijn eigen heerlijkheid, zijn eigen majesteit. Dat wat hem zo bijzonder is, maakt, wat hem zo uniek maakt, dat krijgen we. En we vertroosten elkaar met deze woorden. De Heer Jezus zegt, zoals Jan Diepenveen zo pas voorlas, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, kom ik weer. En ik wil jullie brengen waar ik zelf ben. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Dat zei de Heer Jezus, nadat hij gezegd had, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Voor er wereld bestond. Voor er überhaupt één stofdeeltje van deze hele kosmos bestond, had de Heer Jezus al heerlijkheid. En ik heb hun, jullie, hier aanwezig, die heerlijkheid gegeven. Wat moet je nu doen? Ja, dat is toch een eerlijke vraag. Moet je dan zeggen, nou ja, dan moeten we maar eens een conferentie over beleggen. Een nieuwe kerstconferentie. Nou, misschien wel best goed idee. Maar dan alsjeblieft met de bedoeling om elkaar te bemoedigen en om elkaar te zeggen, dat is de hoop van de kerk. We moeten elkaar hiermee vertroosten. Soms komt het me voor dat de hoogste troost die denkbaar is, dat er iemand zegt, ja, ik heb de Heer Jezus leren kennen. Als mijn heiler, als mijn verlosser. Nou, maar dit is geweldig. En als je dat zegt, dan ben je al een uitzondering. Want misschien krijg je dan wel een lading kritiek over je heen gestort. Van ja, is dat wel echt? En weet je dit wel zeker? En is dit wel bevestigd? En zeggen anderen dit ook? En klopt dit wel met wat ome Jaap ooit een keer in Afrika meegemaakt heeft? Weet je wel, maar dat was dan zo'n supergelovige. Zo ongeveer. Zo gaat het dan. Is het zo? Nee, ik wil zo graag heel duidelijk hebben. Eerst heel duidelijk hebben wie jij bent in de Heer Jezus. Als ik dat niet duidelijk heb, wordt de rest ook nooit duidelijk. Dat kan niet. Want omdat het alles op een hoop geveegd wordt, langzaam maar zeker, en in één grote grijze brei wordt, weet niemand meer precies hoe het zit. Want we zeggen, ja, Israël, ja zeker, ja, ja, die gaan daar straks wonen in het land. Dat is het land van de belofte, nou, daar gaan wij ook wonen. Alsof dat onze zegen is. Ik probeer nu duidelijk te maken dat u een heel bijzonder mens bent. Dat God een hele bijzondere zegen voor Israël heeft. Inclusief de stad Jeruzalem. Inclusief vierkante meters, vierkante kilometers die groter zijn dan ooit. Dat doet niets af aan uw zegen. Heeft ook niks met uw zegen te maken bijna. U kunt hooguit zeggen dat de Heere God dat volk ook gaat zegenen. Maar dat is niet uw zegen. Uw zegen is de Heer Jezus, zijn eigen heerlijkheid. De Heer Jezus is de koning der koningen, de Heere der heren. Wanneer? Ja, straks in Jeruzalem. Als hij gaat regeren daar in Jeruzalem. En als ze daar zullen zitten op 12 tronen, die Israëlieten. En als ze daar geweldige zegen zullen krijgen. En als ze van daaruit zegenstromen zien vloeien. Maar jij hebt de heerlijkheid van de Heer Jezus zelf. Het is niet dezelfde zegen. Het is een aparte zegen, een unieke zegen. Het is echt apart, het is echt uniek. En als dat nu eens overkwam bij jou, dat jouw zegen uniek is, nooit vertoond, nooit openbaar gemaakt, nooit zichtbaar geworden, het is een geheimenis geweest, een verborgenheid geweest, al de eeuwen verborgen gebleven, nooit is dit duidelijk geworden, totdat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en de Heilige Geest gekomen is en Paulus dit mag gaan onthullen. Dat is het nieuwe. Vertroost elkaar. En dan heb je goede hoop door Gods genade. En dan kun je ook gemotiveerd raken, sterk zijn. Dit gezelschap door de Heilige Geest apart gezet in afzondering, zo stond het hier, in afzondering van de Heilige Geest. En geloof in de waarheid, uitverkoren van God, heerlijkheid van de Heer Jezus verkrijgen, opgenomen straks. Dit gezelschap is nu hier. Blijft het hier? Nee, ze gaan hier vandaan. Waar gaan ze naartoe? Naar de Heer Jezus, naar het huis van de Vader. Nu ga ik met u lezen 2 Thessalonicense 2 vers 1. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Onze vereniging met hem. Dat woord komt maar twee keer voor in de Bijbel. Sommigen van u zijn vaker in Bijbelstudieavonden geweest en weten dat dat in Hebreeën 10 vers 25 voorkomt en hier. Hebreeën 10 vers 25 zegt onze onderlinge bijeenkomst, onze eigen bijeenkomst. En 2 Thessalonicense 2 vers 1 zegt, wij verzoeken u broeders met het oog op de komst, of met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus en onze vereniging met hem. Onze onderlinge bijeenkomst, ja, daar weten we wat van, want dat begint 's morgens om 10 uur, in heel veel gevallen. Er zijn natuurlijk ook vroege vogels, die beginnen om 9:30. En er zijn ook late vogels, die hebben dat 's middags. En er zijn nog latere vogels, die beginnen vanaf 1 januari om 6 uur 's avonds. Dan weet u dit ook weer gelijk. Maar onze onderlinge bijeenkomst, ja, dat is op zondag. En sommigen hebben dat 2 keer per zondag, sommigen hebben dat 3 keer per zondag. En sommigen die kerken bij Arie van der Veer, een hele grote club heeft hij. Dat is de makkelijkste club. Dus morgens om 9 uur, je hoeft niet eens onder de douche, je kunt gewoon. Beetje concurrentie heeft hij wel, een Hour of Power is ook om 9 uur. Maar goed, daar hebben ze de mooie toga's ook afgeschaft nu, ze gaan nu gewoon in pak. Oh, wist je dat nog niet? Dan kom je naar achter. Ik was vroeger heel bang voor de tekst. De onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Want ik kreeg een beetje het gevoel van, ja, maar dat mag niet. Want als ik dat doe, dan ga ik opzettelijk zondigen. En voor opzettelijke zonde, zegt Hebreeën 10, 26, is geen vergeving. Ik denk, nou, dan ben ik met vakantie in Oostenrijk. En ja, ik versta niet zoveel. Nou, een beetje Zwitser duurt, dat gaat nog naar Oostenrijk, dus. Dus ik ging maar niet, maar ik voelde me daarna schuldig. Dus als ik dan later naar een ander vakantieoord ging, waar ook in de wereld, dan ging ik toch naar de samenkomst. Dan me niks verstaan, maar ik ging wel, want dan liep ik geen sanctie op in een geval. Ik was bang. En er zitten heel veel die bang zijn. Want denk erom, onderlinge samenkomst niet verzuimen, hè. Ik ken gemeenschappen, gezelschappen, daar hangt zo'n heel groot bord boven het podium. Gij zult de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn. En dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Dat geldt voor die mensen die er niet waren. Maar ja, die lezen het ook niet, want die waren er op dat moment niet. De mensen die er wel waren, die zaten er. Dus die hadden het probleem op dat moment niet. Ik hoop dat u het begrijpt. Ik heb die tekst altijd verkeerd begrepen. Jaren in een geval. Ik was er bang voor en ik werd er ook wel een beetje bang door gemaakt. Totdat het duidelijk wordt dat het daar helemaal niet gaat om de samenkomst om 10 uur. Ook wel, maar niet exclusief. Heb ik van de week al een paar van die samenkomsten gehad met de Heer Jezus, onze onderlinge bijeenkomst. Ja. Maar dan was dat. Vanmorgen om 11 uur. Ik lag te rusten. Vanmiddag om 3 uur, 4 uur. Ik lag te rusten. Ik heb intens genoten van de Heer Jezus. Ik mocht met hem praten over alles. En hij kon tot mij praten. U vindt het vreemd, u vindt het zweverig. Het is goed, de engeltjes zweven ook. Maar ik weet zeker dat het een onderlinge bijeenkomst was. De term onderlinge bijeenkomst niet verzuimen betekent dat contact met de Heer Jezus, dat hele persoonlijke met Hem, dat moet je niet nalaten. En als iemand daarin verachtert, dan moet je hem opbeuren, dan moet je hem die kant op sturen. Dat is elkaar helpen in liefde en goede werken. Dat is niet alleen behangen hoor. Of meehelpen de computer op te starten als hij de gekreeks is of zo. Maar dat is echt elkaar helpen om bij hem te zijn. Heb je het gehad vandaag? Het was geen zondag, hè? Dinsdag. Ik heb makkelijk praten. Ik had gisteravond een mooie avond in Sliedrecht. Een van jullie kan dat getuigen. Ik zie hem daar zitten. Ik vond het een mooie avond. Ja, maar dat was je onderling. En nu alweer. Maar ja, als je dan niet zo'n baantje hebt dat je elke avond over de Heer Jezus mag vertellen. Ja, hoe zit het dan? Als jij nu vannacht niet kunt slapen om 5 uur. En je zegt, Heer Jezus, ik ben zo blij met u. Ik vind het zo fijn dat u mij uw eigen heerlijkheid geven wilt. Dat de Heilige Geest in mij is gaan wonen. Dat ik bij de gemeente mag horen. En dat u voor mij plaats bereidt. Weet u wat dat is? Onze onderlinge bijeenkomst. Dat wat wij samen hebben met hem. Zou je dat niet willen? Is het alleen zondags? Nou, dan is het heel poven. Ook al zou het 3 keer per zondag zijn. Het blijft poven. Dat betekent dus gewoon 6 dagen niks. En 7 dagen, ja, even de slag inhalen. En dan niet te zuinigen. Dan wel 3 keer. Is het dat? Nee. Dit woord komt maar 2 keer voor, zei ik in de Bijbel. 1 keer in Hebreeën 10. Onze onderlinge bijeenkomst moeten we niet verzuimen. Zoals sommigen dat gewoon zijn. En dat des te meer naarmate we de dag zien naderen. Want als je dat niet hebt. Als je niet verlangt naar de Heer Jezus. Sorry dat ik het zo zeg. Dan verlang je ook niet naar de hemel. Dat staat hier. Hier staat het dan. Wij verzoeken uw broeders met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus. En onze vereniging met hem. Onze onderlinge bijeenkomst met hem. Dat wat we samen met hem zullen beleven. Ja, maar dat willen we niet missen. Nou, dan wil je toch om 5 uur 's nachts ook zoiets niet missen. Wij zitten daar zo iets in vakjes te duwen. Dat we zeggen, ja maar. Wat is nu de opname van de gemeente? Dat is onze vereniging met hem. Dat is ons gaan naar hem. En een beetje oefenen kan geen kwaad. Sorry dat ik het te plat zeg. Voorproeven. Daarom is de Heilige Geest die in ons is een onderpand van de toekomstige erfenis. Een voorschot op wat we straks gaan krijgen. Nu al genieten van straks bij hem zijn. De opname van de gemeente is hier vandaan gaan. Onze vereniging met hem. Hij zei, ik ga heen plaats bereiden. Kom ik terug, ik zal ook jullie tot mij brengen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Het is voorgelezen vanavond. Dat is onze onderlinge bijeenkomst. Nou, die wil ik niet verzuimen. En niemand van ons. En daarom zegt Paulus in Hebreeën 10, als dat echt waar is van je, zou je dan geen contact met hem willen hebben? En ik snap wel dat je in een samenkomst kunt zeggen, zitten een hele zondag waar niemand wat zegt. Ja, we krijgen een nieuwe buurvrouw die we ook ergens gaan zitten. En ja, dat mocht niet, want die plek was voor tante Truus bedoeld, weet je wat. Nou, ben je net nieuw? Je denkt, nou, dat weet ik, in die kerk kom ik ook nooit weer. Die dominee heeft misschien nog wel zo goed zijn best gedaan, maar ze heeft niks meer gehoord. En misschien zit je wel in een samenkomst waar de dominee gaat zeggen, maar moest luisteren, ik geloof helemaal niet in het leven na dit leven. En dat kindje Jezus, dat is een heel mooi verhaal, dat is een heel mooi sprookje. En we houden van sprookjes. We hebben de sprookjes van Andersen nog steeds en van Grimm, dus we houden dit er ook in. Dan ben je helemaal niet bij hem geweest. Je hebt niets over hem gehoord. Er is helemaal niet over hem gepraat. Er was helemaal geen onderlinge bijeenkomst. Onze eigen bijeenkomst. Wat is onze eigen bijeenkomst? Waar jij de heerlijkheid van de Heer Jezus zelf hebt.
En waar hij is, dat is onze eigen bijeenkomst. Dat is nu precies wat de Bijbel daarmee bedoelt. Bij hem zijn, met hem zijn, aan hem gelijk zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. God heeft je de heerlijkheid, de glorie, de kenmerkende eigenschappen van hem gegeven, opdat hij de eerstgeborene zou zijn. Onze onderlinge bijeenkomst. Daarover heeft Paulus het. Ja, en nu gaan we dus natuurlijk zeggen, ja, is dat nu voor de grote verdrukking, is dat na de grote verdrukking, en heeft de kerk dan gelijk, en moeten we wachten tot de jongste dag. Nou, die duizend vragen die komen, vanavond hebben we dus geen vragen, een beetje om mij, maar u mag ze opschrijven, u mag ze echt meenemen. U mag ze meenemen naar het trefpunt als u daar komt, u mag ze meenemen naar de volgende keer hier. Ik wil proberen daar antwoorden op te geven. U mag ze ook gaan mailen. Maar heb u het een beetje? De Heer Jezus heeft u op het oog gehad toen hij aan het kruis zijn leven gaf. Hij is hier voor jou op aarde gekomen. Als jij de enige zondaar zou zijn geweest, dan was de Heer Jezus toch in de schoot, in de moederschoot van Maria gekomen. En had hij jou willen redden, willen verlossen van die eeuwige dood. Wie de Zoon heeft. Heeft het leven, en wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Je hebt het schitterende aanbod van God gekregen en de Heilige Geest is in je gaan wonen, maak je deel uit, maak je daardoor, laat je daardoor deel uitmaken van de gemeente. En die gemeente die krijgt een onderlinge bijeenkomst, onze bijeenvergadering tot hem. Dat is de opname van de... Is dat hetzelfde als de zegen van Israël? Nog een keer die vraag? Nee. Nee, Israël niet. Israël gaat helemaal niet naar het huis van de Vader. Eigenwijs. God heeft jou voor het huis van de Vader bedoeld. En Israël voor Jeruzalem bedoeld. Is dat hetzelfde? Nee, is niet hetzelfde. Zijn er nog andere categorieën ook? Ja, zijn er ook nog andere categorieën. Er is ook nog een hele grote schade die niemand tellen kan. Die zijn straks op een nieuwe aarde. Weer een andere categorie. Echt? Er zijn diverse categorieën. Ze zullen allemaal gelukkig zijn. Ze hebben allemaal vrede. Ze weten allemaal dat hun schuld weg is. Dat hun zonden vergeven zijn. Ze hebben het allemaal super, schitterend, heerlijk. Maar ze zijn niet allemaal gelijk. Stel nu dat dat kwartje zou vallen vanavond. Dat het niet allemaal gelijk is. Dat het niet simpel hetzelfde is. Of meer van hetzelfde is. Dan schieten we lekker op. Want hier staat in 2 Thessalonicenzen, moest luisteren. Die bijeenvergadering tot hem, die komt. Want die bijeenvergadering tot hem is eigenlijk de eerste stap op wat er daarna nog gaat komen. Want hier staat dat er een mens der wetteloosheid komt en die gaat zich openbaren en die mens der wetteloosheid zal zich hier laten zien hier op aarde en die zal zich manifesteren hier op aarde en dat doet hij met wonderen en met tekenen en met bedriegelijke dingen en met allerlei dingen van wat je zegt, wel, hoe is het mogelijk? Van alles doet hij. Maar die mens der wetteloosheid, die wordt uiteindelijk door de Heer Jezus, door de aarde van zijn mond verteerd. Maar die mens der wetteloosheid kan zich nog niet openbaren, omdat wij hier nog zijn. Dat staat hier. Nou, dat is best moeilijk. Je zou bijna eigenwijs worden. Wij worden hier in 2 Thessalonicenzen 2 een weerhoudende factor genoemd. Een weerhouder. De mens der wetteloosheid, die bedriegelijke dingen doet en die de hele wereld achter zich aan probeert te krijgen. Die mens der wetteloosheid, die van zichzelf zegt dat hij God is, die zich laat vereren als God en die alles op alles zet om op de troon te zitten. En die bedriegelijke dingen doet, die wonderen doet, die tekenen doet, die van alles voor elkaar krijgt. Die mens der wetteloosheid gaat zich hier in Nederland openbaren. Maar hij kan dat nu nog niet. Want ik ben er nog. Eigenwijs. Gebrekkig. Ik voel mijn kleinheid. Als je een klein beetje last krijgt van iets, dan weet je zelf ook, dan heb je niet zoveel praatjes meer. Maar het gaat niet om mij persoonlijk, het gaat om dat de gemeente hier nog is. Omdat dat gezelschap hier nog is. Dat gezelschap dat weggaat, wat een bijeenvergadering tot hem kent, wat een opname kent. Dat gezelschap is nu op aarde en dat is een weerhoudende factor. Dat is een soort tegenhouder voor die mens der wetteloosheid. Maar als die mens der wetteloosheid komt, berg je dan maar. Dat is akelig. We hebben in de Bijbel gelijkenissen, onder andere van tarwe en zo, en van goed zaad en de akker zaaien. En dan komt een vijandig mens en die zaait daar 's nachts dolik tussen. Onkruid zegt het nieuwe vertaling, maar andere vertalingen hebben het woord dolik. En dolik is hetzelfde als tarwe, alleen er zit geen aar in. Het lijkt sprekend op tarwe. Het is precies net zo groot. Het lijkt er ook op in kleuren en in blaadjes, alleen er zit geen aar in. En dan wordt de vraag gesteld door de discipelen, zullen we dat dan maar uittrekken? Nee, dat kan niet. Vandaag is die vijand al bezig. Die mens der wetteloosheid ruik je al. Die is er gewoon, die is bezig, die is actief, die is bezig. Om daar waar goed zaad zit, om daar van alles tussen te zaaien. Ik weet niet of het uw kerk is, maar het zou best kunnen. Ik weet niet of het uw familie is, maar het zou best kunnen. En als er vandaag geroepen wordt van de Heer Jezus en de Heer, de mensen van de islam, die hebben ook wel wat. Nou, ik noem het dolik, sorry. Het is natuurlijk veel te hard, veel te kort door de bocht. Het heeft geen vrucht. Het lijkt er wel op, maar er is geen vrucht. En het zaad door de Heer gezaaid kan ook in onze eigen levens al verstikken. Het gaat daarbij niet om behouden worden, ja of nee. Maar om een getuigenis van de Heer Jezus te zijn. Dat zou kunnen verstikken. Door de zorgvuldigheden van het leven. Doordat er geen diepe aarde is. Door distels en doornen, door van alles. Het zou op alle mogelijke manieren geen vrucht kunnen dragen. En als het goede aarde geeft, dan ook 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig. Dan zou je die zegen van de Heer misschien wel 30 keer kunnen vermenigvuldigen, of 60 keer of 100 keer. Maar nu gaat het om de mens der wetteloosheid. Wanneer komt die mens der wetteloosheid? Als wij weg zijn. Als wij opgenomen zijn. Ja, nou daar ga je dan in de discussiesfeer, want u hebt vast wel een paar predikanten die er anders over denken, en ik ken er een hele rij. En daar gaan we dan heerlijk over discussiëren. En we komen er niet uit. En omdat wij er niet uitkomen met ons boerenverstand, zeggen we dat zal wel niet waar zijn. Ik ben heel voorzichtig begonnen vanavond. Heel voorzichtig. Door eerst te wijzen op het unieke van jou. En er is geen gezelschap in de Bijbel te vinden. Mensen van Nineveh bijvoorbeeld, of mensen uit de grote verdrukking, de grote schade die niemand tellen kan, of uit Israël bijvoorbeeld, of voor Israël was, bijvoorbeeld in de dagen van Noach. Dus geen gezelschap te vinden met die zegen die jij gekregen hebt. Die zijn er niet. Je bent echt uniek. Zeiden ze ook bij jouw geboorte? En toen de eerste poepelui was, toen was die uniekheid al over. Ik zeg het zo krom als een hoepel misschien, maar je snapt best wat ik bedoel. Maar je bent uniek. Je bent echt uniek. Heel bijzonder. Om aan het beeld van hem gelijkvormig te zijn. Zo uniek ben je. En hij wil je heel graag bij zich. En zolang wij hier op aarde zijn, kan de mens der wetteloosheid zich niet openbaren. Natuurlijk werkt dat al. Dat is precies hetzelfde. Ik moet aanstaande zondagavond spreken over de antichrist. De geest van de antichrist werkt al. Er wordt notabene gezegd, er zijn vele antichristen uitgegaan. Maar de antichrist moet nog komen, zegt de Bijbel. Je merkt het wel, je proeft het, maar het is nog niet de complete voltooiing. Zo is ook de geest van de wetteloze aanwezig. Nou, daar hoef je niet zo ver voor te gaan. Ben je gewoon in Nederland. Gewoon één keer de krant lezen en je bent weer helemaal nuchter. Je bent weer helemaal bijgepraat. De geest van de wetteloosheid is er. Maar de wetteloze die aan zichzelf laat zien dat hij God is, die zich laat vereren als God, ja, die is bezig te komen. Stel je voor dat ze daar op Bali, waar op dit moment een conferentie is over het CO2 gebeuren, dat ze daar een soort verdrag sluiten en dat het daar voor elkaar komt dat de CO2-uitstoot met, laten we maar zeggen, 80% verminderd wordt. Wat gaan ze dan zeggen? Dat hebben wij gedaan. Het woord Kyoto is dan ineens vergeten, dus over. Mevrouw Kramer doet ook niet meer mee in Nederland. Maar die conferentie in Bali, dat was het. Me, the big number one. De mens steekt zichzelf een pluim op de hoed. Lijkt verdraaid veel op Absalom. Die denkt bij zijn eigen, ik ga me voor mezelf een standbeeld maken. Want als ik overleden ben, dan zal niemand dat meer doen. Dus ik doe het zelf. Onze tijd. De geest van de wetteloosheid werkt al. En ze willen steeds verder bij God vandaan. Ze willen het zelf gaan regelen. Wij willen ons bemoeien met het Midden-Oosten. Wij willen daar de zaak naar onze hand zetten. Wij willen bepalen wat er met Jeruzalem gaat gebeuren. Wij willen bepalen wat er met de Joden gaat gebeuren. We hebben alles in onze hand. Maar het gaat nooit ten volle door zolang jij hier bent. Daarom kunnen een paar gelovigen een spiritistische seance tegenhouden. Nu nog. Daarom kunnen een paar een samenkomst van Rostelli tegenhouden, nu nog. Daarom kunnen biddende gelovigen vandaag een bolwerk vormen, nu nog, vandaag. Ja, dat doen we eigenlijk niet meer. We bidden nog steeds voor ons eten en voor onze goede tocht, want we moeten misschien nog wel een eindje rijden. Maar voor de rest, hier in 2 Thessalonicense 2 staat, voor zover ik het zie, op het allerduidelijkst hoe dat gaat gebeuren. Jij en ik, we gaan hier vandaan. We gaan naar hem. En als wij weggaan, is de rem eraf. Dan is de beer echt los. Die mensenwetteloosheid die openbaart zich dan. Maar ja, dan komt de Heer Jezus een keer terug. Terug om ons te halen? Nee, terug om die mens der wetteloosheid de mond te snoeren. Om die mens der wetteloosheid met de adem van zijn mond te doden. En dan begint de dag des Heren. Zo staat het er. Moeilijk hoofdstuk 2 Thessalonicense 2. Nou, ik denk niet dat het zo moeilijk is. Ga nou eens gewoon zeggen, dank u Heren voor wie u bent. Dank u ook voor wat ik in uw liefde en in uw genade zijn mag. Voor uw plan met mij. En ik heb het niet over uw plan van volgend jaar krijg ik loonsverhoging. Ik gun het je. Ik heb het over Gods plan met jou is om jou de heerlijkheid van de Heer Jezus te geven. Ik weet niet welke jurk je dan aan hebt. Maar ik weet wel dat hij mooi is. Ik weet ook niet welke medailles ik heb. Ik kan zelf, maar ik ben emotioneel, eindeloos genieten van de verhoging van Jozef. Weet je wel, zat in de gevangenis. Hij kwam eruit, hij moest eventjes dienst doen aan het hof. Hij werd geschoren, werd geknipt. En natuurlijk eventjes langs de tv-kwasten met, weet je wel, allemaal poeder en toestanden. Nou, dan staat hij daar bij Farao. Nou, en dan zegt hij wat hij daar moest zeggen, namelijk de uitleg van de droom en wat gebeurde er. Hij krijgt een statiegewaad aan, hij krijgt een gouden tulband om zijn hoofd en hij krijgt een gouden keten om. Hij wordt op de eerste wagen gezet en hij wordt door Cairo gefietst op een geweldige manier. En iedereen, eerbied, eerbied, eerbied. Nou, iedereen knielt. Tweede in de Bijbel, ook zo'n prachtige man, Mordechai ook. kruipend door Susan, was de enige die niet boog voor Haman. God draait in het ene moment alles om, wordt op die wagen gezet, krijgt een koninklijk paard. Haman, notabene zijn opponent, zijn tegenstander, loopt voor dat paard uit. Zo doet men de man in wie de koning welgevallen heeft. Nou, alsjeblieft. En de hele stad stond in rep en roer en eerbied, eerbied, knielen voor hem. Ja, dat zijn maar een paar paar schilderijtjes. En die paar schilderijtjes geven aan hoe dat straks zal zijn met de Heer Jezus. Mag ik het eens voorzichtig zeggen? Ik lag een heel klein stukje televisie vandaag over van Blauw Bloed, heet dat geloof ik. En dat in een blauwe koets werden ze even gereden, een stukje van de koninklijke familie. Nou, ik denk, dat haalt het niet bij de gouden koets van mij straks. Heb ik die gouden koets dan gezien? Nee, ik heb die wagen van de Heer ongeveer gezien. En daar zaten niet eens paarden voor, daar zaten paarden onder. Haha, zo'n koets hebben ze helemaal niet in Den Haag bij de koninklijke stallen. Daar zitten de geruwijnen onder. En daar zit een troon van lazuursteen. En daar is iets van schittering. En daar zit ik dan. Is dat de eigenwijze dato die daar zit? Nee, dat is de Heer Jezus. Maar ik met hem. Ik wil dat je bij me bent. Opname van de gemeente is eindelijk doorhebben dat je uniek bent, dat je apart bent, dat je helemaal niet bij Israël hoort. Dat je helemaal niet hoort bij de grote schare die niemand tellen kan. Dat je helemaal niet hoort bij al die mensen die misschien voor Noach geleefd hebben. Dat je echt gaat zien, ik ben uniek. Want de Heer Jezus is mijn heiland en de Heilige Geest is in mij gekomen. En ik kan er nu al van genieten, want ik kan nu al een stukje onderlinge bijeenkomst. Een stukje onderlinge bijeenkomst beleven. 5:00 op de parkeerplaats morgenochtend. Omdat je het zo moeilijk vindt. Omdat je het misschien wel helemaal niet weet hoe het moet. Omdat je met je handen in je haar zit. Om allerlei dingen. Dat je zegt, Heer Jezus, ik wil zo graag even met u praten. Even bij u zijn. Die geweldige momenten met hem. Nu al. En straks. Dan ben je bij mij, zegt de Heer Jezus. Ik kom je halen. En ik kom je brengen daar waar ik zelf ben. De gemeente is een zo bijzonder gezelschap. Zo uniek. Zo geweldig. Dat je nu elkaar daarmee moet vertroosten. Dat is de troost. Dat is de troost. Vertroost elkaar met deze woorden. Einde van 1 Thessalonicenzen 4. Weet je wel waar het ook gaat over de opname. Vertroost elkaar met deze woorden. Hier ook. En hij geeft ons de eeuwige troost en goede hoop door zijn genade. En hij troost uw harten en maakt ze sterk in alle goed werk en woord. Wat een geweldige toekomst. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Wat een toekomst. Wat een geweldige, geweldige Heer Jezus hebben wij. Met hem mag je blij zijn. Nou zing maar over zijn komst. Zeg maar stille nacht, heilige nacht. Zeg maar, hij werd geboren. Ere zij God. Noem al die termen. Blijf het zeggen. Het is goed dat we momenten hebben per jaar om daaraan terug te denken. Blijf het zeggen. Maar blijf bedenken dat wij hier vandaan gaan. De opname van de gemeente. Onze bijeenvergadering. Tot hem. Onze onderlinge bijeenkomst. Alsof je in je agenda een afspraak hebt, ja, dan en dan ontmoeten we elkaar. U zou natuurlijk wel graag die agenda van mij willen zien, met een datum. Misschien vannacht, samen met hem, omdat ik het moeilijk vind bepaalde dingen te verwerken. Misschien vannacht, omdat hij zegt, het is nu lang genoeg geweest, kom maar. Misschien gaan we samen, nog voordat we hier deze zaal verlaten, naar hem toe. Vertroost elkaar, bemoedig elkaar. Is dit angstig? Het is niet angstig. Die vreselijke angst, die vreselijke toestand van die mens, de wetteloosheid komt pas helemaal los als wij weg zijn, niet eerder. Jij en ik hebben zegen op zegen gekregen. Dat bedoelt Paulus. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Je moet elkaar feliciteren, zeggen. Wat geweldig dat wij deel uit mogen maken van dat gezelschap. Amen. Heer Jezus, ik wil u bedanken voor uw komen naar hier. Voor het feit dat u mens werd, dat u zo klein werd om ons kleine poppetjes, kleutertjes, uit het moeras te trekken. Uit onze verschrikkelijke zondetoestand te verlossen. U wilde ons redden, u wilde ons vrijmaken, en dat hebt u gedaan. Aan het kruis hebt u de overwinning behaald. En u hebt gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer en ik zal jullie tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. We gaan naar u, Heer Jezus. Onze onderlinge bijeenkomst. Onze eigen bijeenkomst. Onze bijeenvergadering tot hem. Alles staat op scherp. En we voelen dat de mens der wetteloosheid aan het komen is. Hij is er nog niet. Kan zich nog niet ten volle ontplooien. Maar we voelen het. Zoals we ook voelen dat de geest van de antichrist werkt. Terwijl de antichrist zelf nog niet zichtbaar is. In deze tijd leven we. De kerk ziet kans om in haar kloverijen elkaar te bevechten. Om elkaar de mantel uit te vegen. Om elkaar de loef af te steken in handigheidjes. Nu willen we samen bidden dat het geweldige evangelie waar Paulus het over heeft. Wat hij zijn evangelie noemt. Dat het ons hart vult. De Heilige Geest aanwezig ons ook doortrekt. Ons helemaal vult. Zodat we die blijdschap en die vrede en die geweldige toekomst voor ons hebben. En zo leven. Tot zijn eer en glorie. Maar ook tot zegen voor onszelf en tot zegen voor onze omgeving. Zegen zo dit woord van deze avond. Heer Jezus, dat wilt u. Heilige Geest, dat wilt u doen. En daarom wil ik ernstig bidden of er bij niemand, ook niet bij mij, een stukje verhindering is, een stukje blokkade is, waardoor die zegen ons niet zou bereiken. Wilt u ons zo openmaken door uw Heilige Geest. En dat wilt u graag doen. We prijzen u. Amen.